Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. Op dit vroege tijdstip heb ik een van de snelste vrouwen ter wereld te gast, maar daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Eerst wat er in de Crystal Cathedral gaat gebeuren. Onder andere John Tesh, een bekende acteur uit onder andere Home Improvement, die ook voortreffelijk piano speelt. En hij speelt variaties op het bekende Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde, een van de lijfmooie melodieën van de Crystal Cathedral en bekend als de 40ste van Beethoven. En de kleinzoon van dominee Schuller, Robbie Schuller, die geliefde jonge predikant, nog geen 30, spreekt over de vraag, wat ben je nou in je geloof? Lauw, koud of sta je in vuur en vlam? Prachtige toespraak. En dan, ze werd 2 keer wereldkampioen, 6 keer Europees kampioen en 19 keer Nederlands kampioen. Ja, dan ben je met recht een van de snelste vrouwen ter wereld, in ieder geval van Nederland. En onze gast vanmorgen is Nelly Coman. Goedemorgen Nelly.
Goedemorgen Jan.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, ik vind het een hele eer om hier te zijn.
Ik vind het een hele eer dat je hier wilde komen op de vroege zondagmorgen.
Dank je.
Ja, het is een indrukwekkende lijst, hè? Ben je nog steeds zo snel?
Nee, dat laat ik een ander over, Jan.
Ja? Nou, ik vond wel in de pelgrimscode dat je vrij snel nog de bergen op een paar maanden geleden televisieprogramma.
Maar ja, het is geknipt en geplakt, hè? Dat gaat alles sneller.
Oh, je ging je een keer uitrusten.
Ja, precies. Okay.
Nou, ik ga jou zo meteen een kopje koffie geven. En wij gaan kijken naar de uitzending in de Crystal Cathedral.
Ja? Gezellig. Ja.
Leuk dat je er bent. Wij gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
To hear you sing and praise. I'm Robert Schuller, one of the ministers here. Good morning. God loves you, and so do I.
And today we're continuing our celebration of miracles. Yes, we're celebrating the miracles that God has already done and the miracles that God will do.
This place right now is filled with thousands of miracles because every person here has been the recipient of hundreds of miracles the past week, but you didn't know it.
That's right.
But you're alive, and you're well, and God is blessing you.
That's right.
So turn around, shake hands with someone close to you, and give them our blessing. God loves you, and so do I. So, this is the day that God has made.
Yes, it is.
We are rejoicing. We are glad in it. Yes. Thank you for Sunday mornings, Lord.
Yes, thank you.
Dear God, what do we say? Thank you. That we're alive.
That's right.
Thank you that we're in a house that's filled with positive emotions. Thank you that we have faith. Thank you that our faith has blessed us. Thank you for the strength of spirit that we're getting here now, for you are here. And the positive spirit that's coming within us is the very presence of you, living Lord. Amen. I am holding in my hand the Holy Bible. The words that come from godly people the past 2,000 plus years. This is the Word of God. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, would you give him a stone? Or if he asks for a fish, would you give him a snake? If you then know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? These are the words of Jesus.
And today, I'm so thrilled to be able to introduce to you a young woman who has sat here. She's here every single Sunday. She's been coming to our church for several years. She's joined the church, and God has transformed her life. And I want you to see her because she's a walking, talking miracle. Debbie Bonilla. Debbie, come on up. It's kind of strange to see you up here, Debbie.
Yes, it is. It's quite different from down there.
It is different from down there, but you're always there, and that encourages me to see you every single Sunday. Mm-hmm. And you started coming here a few years back.
Yes.
Not because you wanted to.
No. My mother was watching Hour of Power. She wanted to give this church a try. And how could I say no? I love my mom, so yeah. I brought her. I was very depressed. For years, I got really good at hiding it. But in time, that got more difficult, alcohol was my way out.
So you used alcohol as a self-medication for the depression.
Yes.
Would that be accurate to say?
Yes. It was the only thing I knew to just help ease some of that pain.
So alcohol was really, truly a big part of your life at that time.
Yes.
And had been for how long?
Probably a couple of decades. Maybe it didn't start out as,
wow,
you know, as bad, but as time got, the more depressed I got, I alienated myself from people and family and friends and drank more. And that's what I did. I drank a lot.
Yeah. And it takes a lot of courage to stand up here and say that. And your story is featured in Jason Friend, our mutual friend, Jason Friend, his book,
yes.
Seven Prayers, God Always Answers. And you were willing to let that story get published, your name and all,
that
right?
That was, yes. He asked if he could use my testimony. He had known what had happened. And I'm in a chapter called Prayer for Freedom.
Mm.
And there's many testimonies in this book, and I'm just one of them.
Yeah. But at what point did God break through? Do you remember? Was it a point, or was it?
It was a point that landed me in the hospital,
mm-hmm.
And that's when I knew. That's when I knew something had to change. I had. I remember spending many nights crying myself to sleep. Just even though I didn't have God in my heart, I still prayed to Him. I just, mm-hmm. God, please put me out of my misery. I don't want to do this anymore.
Mm-hmm.
And, of course, he didn't answer those prayers. Mm-hmm. And thank you, God.
Mm-hmm.
But that was my turning point, and a miracle happened. And today I'm very happy to say it's been 19 months now.
19 months of sobriety. Yeah, that's right. So was it Alcoholics Anonymous, 12-step program, anything like that that you did?
No, it was 100% miracle in my life. I haven't touched a drop since, and he cured me, he saved me.
The Lord reached down,
free.
He set you free?
He did.
Wow, and you have taken advantage of growing.
Yes.
It's been such a delight to see God lift you up, and you're growing.
Yes, very quickly, too. It's quite mm-hmm. overwhelming.
So God didn't just save you
and
plunk you back in your apartment somewhere where you could be all alone. He's actually raised you up.
He put this special calling on my life, and how could I say no? It's just my life. It's a wonderful life.
Well, is there anything you want to share with anybody? I'm assuming there's probably somebody sitting out here watching on TV who's probably in a similar place you were when you first came here. Is there anything you want to share with them?
I would just like to say, just bring up, as Jesus said in Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. And I just want to say, not only will He give you rest, He will set you free. You will start to see the miracles in your life. He'll give you those spiritual eyes where you see those miracles happen, and you will activate the hand of God in your life. And I just want to encourage you to do it. Call to Him. Seek Him with your whole heart and do it. Do it now.
Wow. Look at this face. Look at this face. A true miracle, a true miracle. Thank you, Debbie. Thank you.
Count your blessings, werd er in de Crystal Cathedral gezongen. En in Nederlands zingen we, tel je zegeningen, tel ze één voor één. En vooral dat laatste erbij. En vergeet er vooral geen één. Nelly, vergeet jij er wel eens één?
Nee, nooit.
Zo?
Nee, ik wil mijn zegeningen blijven tellen.
Ja.
Zolang ik leef.
Ja.
Want dat is toch het mooiste wat er is.
Wat zijn je zegeningen vandaag?
Mijn zegeningen zijn dat ik hier mag zitten. En sowieso mijn gezin. Dat is al heel wat. En dat ik gezond ben.
Ja.
Ja.
Ja. Je hebt je lieve dochter meegenomen.
Ja, klopt.
Die lange benen.
Ja.
Kom eens even erbij. Even zo. Ik heb niks te zeggen hoor, want dan ben je misschien bang voor. Kijk eens.
Nou. Ja. Ja, moet ik gaan staan?
Je hebt de liefste moeder van de... Nee, knuffel er maar even, joh.
Ja.
Zo. Je hebt de liefste moeder van de hele wereld, hè?
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. En wil je ook in de sport gaan of niet?
Nee, ik wil gewoon meer kinderen helpen en plezier hebben.
Zo, nou. Hey, ga jij nog even daar zitten? Dan ga ik even met je moeder hebben plezier en kinderen helpen. Dat doe jij ook, want je bent ambassadeur voor goede doelen.
Ja, klopt.
Dat is eigenlijk ook een stuk van je leven. Je doel als goede doelenambassadeur.
Ja, ik ben ambassadeur voor de gehandicapte sport. Ik ben ambassadeur van de Europa Run. En ik ben ambassadeur van Dream Night at the Zoo en Beter ter Been. En wat is er niet mooier om andere mensen te helpen?
Ja.
Ik heb van mijn moeder geleerd, het is beter te geven dan te nemen. Ontvangen krijg je vanzelf. En wat je al zei, de zegening heb ik gekregen om dat te kunnen doen naar anderen.
Ja.
En dat geeft een heerlijk gevoel.
Ja. Een paar maanden geleden was je gezicht elke week in beeld met de pelgrimscode. Ik vond je daar uniek bezig.
Ja, het was hartstikke leuk. In de zin van, ik heb dingen gezien die niemand mij ooit meer kan afpakken. Maar het was heel zwaar.
Ja.
Fysiek ook heel zwaar. Ik heb scheurtjes in mijn Achillespees opgelopen. Maar verder, het was een unieke ervaring.
Wat ik heel mooi vond bij de pelgrimscode, dat je in tegenstelling tot anderen altijd je bijbeltje bij je had. En daar ook uit vertelde. En dat deed mij denken aan heel, heel lang geleden. Madrid 1968. Toen jij de 60 meter liep in 7 seconden.
86. Ja,
ja
68 was ik 4. Ja, 86. Sorry. Nee, geef niet.
Ja.
86, ja. Was.
Ja, en ik mocht aan de finish staan en als eerste jou interviewen.
Ja,
ik weet hoe ik vereerd ik wel niet was.
Ja, dat was, 86 was een hele unieke ervaring. Ik bedoel dat je de snelste vrouw van de wereld mocht zijn.
Ja.
En dan nog Europees kampioen worden. Ja, was een droom die uit was gekomen.
Waarom ik er eigenlijk aan refereer is, omdat ik, zolang ik je ken, je altijd, waar je ook naartoe gaat, je bijbeltje bij je hebt.
Ja.
Toen had je mijn sporttas en...
Hij is...
Je hebt hem nu ook weer bij je, hè?
Ik heb nu mijn trouwbijbel bij me.
Oh, nou.
Die ik iedere dag lees. Ik
zal
Dan heb ik voor alle... Ja, hij is een beetje kapot gegaan.
En
mijn andere bijbel heb ik niet meegenomen, omdat...
Maar het leuke is dat jij altijd een bijbel bij je hebt.
Ja, altijd. Overal waar ik naartoe ga, als ik in mijn auto heb ik 2 bijbels. Overal heb ik eigenlijk bijbels
wat
zitten.
Leuk, al die briefjes.
Ja, dat zijn echo's van mijn dochter dat ik wist.
Toen je zwanger was.
Ja, toen ik zwanger was. Maar ook brieven die ze naar mij toestuurt van mam, ik hou van u en al die toestanden.
Wat is nou je favoriete tekst uit dit boek?
Ik heb mijn favoriete teksten altijd... Psalm 91 zijn.
In de schuilplaats?
Ja. Dat
waarom?
Ik heb zelf 3 auto-ongelukken gehad. En ik heb een tijdje gehad dat ik eigenlijk... ik God de rug toe had gekeerd, omdat ik heel boos was.
In een hele korte tijd heb je vader verloren. Had je 3 zeer ernstige auto-ongelukken, zware whiplash. Toen was je geloof in God kwijt. Was dat in die tijd dat je boos was op God?
Ja, heel erg boos. Ja. Stom is dat, hè?
Nee.
Ja. Nee, eigenlijk is het wel stom, want hij heeft mij niks misdaan. Ik moet bij mezelf zoeken. Dus ik was gewoon, je moet iemand de schuld geven. En wie ga je dan de schuld geven? Je geeft iemand de schuld die heel veel van je houdt. Die krijgt als eerste de klappen te verduren. En dat was toen de tijd God. Of ik moet eigenlijk zeggen de Heere Jezus.
Ja.
Ik was heel boos op hem.
Ja.
Maar gelukkig, toen ik het dacht van, ik ga het niet meer redden, dat er toch een hand was die zei, hé, ik ben er voor je. Ik ben er voor je. Dat is zo'n mooie ervaring geweest, waarvan ik denk van, hoe had ik ook zo stom kunnen zijn? Wie ben ik om God te verlaten? En ben ik zo blij dat hij even zegt, ik ga jou niet verlaten.
Ja. Mooi zeg. Ja. Waar leef je nu uit? Wat is je bron?
Liefde voor mijn hele lieve echtgenoot. Liefde voor mijn kind. En liefde voor God.
Ja. Heel veel mensen blijven hangen, Nelly, in boosheid. Hè. Drie ongelukken gehad, zware ongelukken, waardoor je sportcarrière ook beïnvloed werd. Verlies van je vader. Herinner me dat je zei van nou heb ik er nergens meer zin in. En heel veel mensen blijven daarin hangen, die komen niet uit. Jij zegt, God heeft je geholpen, maar hoe doet hij dat dan? Want ik denk dat de mensen kijken die zeggen van nou, zou ik ook wel willen, maar het lukt me niet.
Oh, blijven geloven. Ja, hoe moet ik het nou zeggen?
Ja, dat is makkelijk.
Ja, het is makkelijk gezegd dan gedaan. Maar mooi wat ik dit jaar heb geleerd toen ik zondag naar de kerk ging, is kijk niet terug wat er is gebeurd. Probeer het verleden weg te doen en ga naar de toekomst. Kijk naar the bright side of life. Het is niet altijd eenvoudig hoor. Ik heb ook gedacht van, mijn Bijbel, die wil ik niet meer hebben. Ik lees er niet meer uit, ik ga niet meer naar de kerk. Maar op een moment zeg ik ook tegen vrienden van mij, als je echt het geloof wil hebben, als je denkt dat God er niet voor je is, dan is hij er voor je.
Ja, want wat is
roep
nou
hem gewoon.
Ja, want wat is nou je diepste verdriet geweest?
Diepste verdriet? Ik denk mijn diepste verdriet is eigenlijk dat ik God de rug had toegekeerd. Het klinkt misschien gek,
nee,
maar dan voel je heel eenzaam. Je hebt alles, maar je hebt niks.
Nee, want je was voor het oog van de wereld een succesvolle atlete.
Ja, maar ik had niks. Ik was leeg van binnen. Ja, en die leegte is gelukkig, wow, zoveel power gekregen, dat wil jij niet weten. Dat is zo'n lekker gevoel.
Niet een out of power, maar een life of power.
Een life of power,
ja.
En dat wil ik ook zo blijven behouden. Ik bedoel, als er iemand verliefd is, mag de hele wereld het weten. Ja. Nou, ik hou van God, ik ben verliefd op hem. Waarom zou ik het niet mogen vertellen?
Ja.
Is het mooiste dat er is. Ik ga het niet opkroppen van, oh ja, ik ben gelovig, maar nee.
Ja.
Nee, ben ik ook geen type voor hoor.
In Huize Rozier komen, heb ik vernomen uit Betrouwbare Bron, wordt elke zondagmorgen op een bepaalde manier naar Hour of Power gekeken.
Nou, dat is bij ons heel erg, hè?
Ja.
Dat weekend is sowieso op zondag een van de weinige dagen dat we als gezin niks te doen hebben. En dan staat mijn man op, ik geloof om 9 uur, gaat hij naar beneden, koffieapparaat aan. En dan gaat ineens keihard de televisie aan. En denk ik, oh ja, we zijn alweer zo ver. En dan wordt er gewoon gezegd, stil, stil, stil. Ik wil luisteren, stil nou, we mogen ook niks zeggen. Hè? Ik ben aan het kijken naar Hour of Power. En soms kijkt hij 2 keer als hij een stukje gemist heeft.
Zo.
Ja, en dan roept hij ons wel eens van, hey, kom even voor. Er is een goede predikant of er is iets leuks. En hij moet echt muisstil zijn, we mogen niks zeggen.
Ja.
Hij is er gewoon verslaafd op. Hij wil er ook een keer naartoe gaan, hè?
Nou.
Naar L.A.
Altijd welkom.
Ja.
Je hebt zo ongeveer alles bereikt wat je hebt kunnen bereiken. Zoveel keer kampioen. Een van de snelste vrouwen ter wereld. Titel kunnen ze nooit afnemen. Ambassadeur voor goede doelen. Een mooi gezin. Een mooi leven. Heb je al je dromen gerealiseerd? Heb je alles bereikt wat je wilde bereiken?
Tuurlijk heb ik wat te dromen. Je hebt altijd wat te dromen.
Ja.
En een van mijn dromen is om, zoals de stichting Dream Night at the Zoo, dat ze eindelijk geen financiële problemen hebben. Dat we kunnen zeggen van, joh, er zijn zoveel kinderen met zoveel gezinnen.
Vertel eens wat van die stichting, want iedereen kent hem.
Ja, de Dream Night at the Zoo, we zitten over de hele wereld. Alle dierentuinen gaan, is een VIP-avond voor de kinderen. Voor chronische zieke kinderen met hun familieleden krijgen één avondje per jaar een VIP-avond. En het begint van Australië tot Amerika.
Beschrijf Nederland eens.
Nederland, we zijn in Rotterdam begonnen. Alle dierentuinen in Nederland zijn aangesloten. Krijgen de gezinnen krijgen een VIP-avond. En het is altijd.
Het moet een feest zijn om dat mee te maken.
Het is een feest. Weet je waarom het een feest is? Omdat je God dankbaar mag zijn dat je eigen kind gezond is. Want je ziet kinderen. We hebben wel eens kinderen gehad die de volgende dag er niet meer waren. Omdat ze kanker hadden of wat dan ook.
Ja.
En dat je deze kinderen hebt en dat je ze een plezierig een dag kunnen beleven met hun familie. Want de dierentuin, zoals Diergaarde Blijdorp, gaat open voor die kinderen. 6:00 en niemand mag er verder in, alleen hun. Ze mogen achter de schermen kijken, ze worden getrakteerd, noem maar op. Perfect.
Hoe wil jij in de herinnering van mensen voortleven? Als de beroemde sportvrouw, als de ambassadeur van goede doelen of als Nelly Coman?
Als Nelly Coman gewoon.
Ja.
Dat is alles.
En wie is dat dan?
Nelly Coman is alles. Ambassadeur, moeder, goed lachs. Niet altijd hoor. Nee. Niet altijd. Ik kan ook chagrijnige buien hebben. En dan ben ik niet te genieten, maar dat zeg ik ook van tevoren thuis.
Ja.
Ja.
Ik heb het toch ook een keer meegemaakt?
Ja! Ja, dat kan ik ook zijn. Ja. Ik kan ook heel pittig zijn, ja.
Ja. Nelly, ik zie die kapot gelezen bij huwelijksbijbel nog steeds op je schoot liggen. Psalm 91, zijn je favoriete tekst. We zijn er eigenlijk niet op ingegaan. Daar wil ik eigenlijk toch mee afsluiten.
Ja?
Want wat is jouw favoriete gedeelte?
Het is een gedeelte die ik al heel veel mensen geef. Het is iets over gevaren. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen. En geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.
Nou, prachtig tekst voor de vroege zondagmorgen. Je man zit thuis te kijken in zijn badjas.
Ja.
En die zal zeggen, goed gedaan, Nelly.
Oh, ja.
Wil je dit aan Ronald geven?
Ja,
het geheimachtige geluk, dat ben jij.
Dank,
toch?
Ja.
Okay. En dit is voor jou. Je hebt het woord al een paar keer genoemd in deze uitzending.
Okay. Je bent geliefd. Heel mooi, toepasselijk.
Ja.
Echt heel mooi.
Ja, voor die kleintjes die daar zitten heb ik ook wat. Of kleintjes, Ronel.
Ronel is groter dan ik.
En Elise, kom even bij. Geef jij het even aan ze.
Ja.
Maak het even open.
Ja.
Zo spannend wat erin zit.
Oh, Elise. Zeg je netjes dankjewel. Kijk. Oh.
Mooi kruisje.
Dankjewel.
Dankjewel.
Geef maar een handje.
Nou, hey. Goed. Kan je moeder goed zingen, Ronel?
Alsjeblieft, lieve.
Daar zeg nog even niks op.
Nou, ken je John Tesh nog, die acteur uit Home Improvement?
Ja, die ken ik wel.
Die zit nu in de Crystal Cathedral en die gaat spelen het bekende Joyful Joyful. Da, 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 op
die is
de piano.
Wel mooi.
Nou, zullen we samen even kijken?
Ja, is goed.
Goed. Wij gaan naar de Crystal Cathedral, naar John Tesh. En bedankt, Nelly.
Alsjeblieft.
Thank you. The first time I gave this sermon was not long ago in Turkey. We were sitting on the overgrown, abandoned steps of a ruined theater in an ancient city called Laodicea. It was an Hour of Power tour. And what does God say in the book of Revelation to the city of Laodicea? He says these words. In Revelation 3, chapter 14, he says, "These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you from my mouth. You say, 'I am rich. I have acquired wealth and I don't need a thing.' But you do not recognize that you are a wretched and pitiful, poor, blind, and naked person. I counsel you to buy from me refined gold and fire, so that you may become rich, and wear white clothes, so that you can cover your nakedness, and salve to put on your eyes, so that you can truly see. Those whom I love, I rebuke and I discipline, so be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches." Have you ever been having breakfast, and there were two cups of coffee, and one was hot, and one was somebody else's coffee from a while ago, and you're reading your newspaper, and you reach for the wrong cup, and you take a sip, and you spit it out. Why? Because it's lukewarm. Because there's something about lukewarm that causes us to... it's stale, you know? It's used. It's left over. Coffee is great if it's cold. Coffee is great if it's hot. But there's something about room temperature, leftover, lukewarm coffee that wants us to let it go. And I think that this is, in a way, the image that I get, because I love coffee, that when I read the story about Jesus Christ spitting lukewarmness out of his mouth, I sort of get it. And I look at my own life and I think, I want to, in a way, spit the lukewarmness out of my own life. I want to be a person that burns with passion and burns with fire. And so today I want to talk about these three things that he mentions. He mentions lukewarm, but he also mentions cold and hot. And one of the biggest questions, and let's begin here, is why would God say to us, "I want you cold"? Isn't cold, at least in a way, worse than lukewarm? And it's a great place to begin. What does it mean to be cold spiritually? What does it mean to be cold in Jesus' mouth? Martin Luther said words that, when I first heard them, in a way almost kind of drove me crazy. Two words. He said, "Sin boldly." When I heard these words from Martin Luther, "to sin boldly," I thought, how can you encourage people to sin? I mean, Martin Luther, you should encourage people to never sin and to be holy and to always do the right thing and to be perfect. But Luther, in his genius, didn't believe that we had to be perfect all the time in our works, but rather that sin would be inevitable and that when we sinned, it should be bold. Therefore, the emphasis is not on sinning, which is an awful thing, but on boldness. That when the time comes and we sin, we don't hide it. And we do that so often, don't we? In the West and as Christians, when we make mistakes in our life, when we have woundedness, let's put on a mask. Let's put on the right clothes and put the right front so that no one can see that we're wounded. Let's bury it inside. Let's disguise everything. Let's distract ourselves so that no one can see the brokenness. People need to see a tough man, strong. People need to see a woman who knows exactly what she's meant to do. I have to be strong. I can't show my weakness. I can't show my woundedness. I must be strong all the time. And Martin Luther says to us, and Jesus says to us, you have to be cold. You must let that weakness and those wounds be open to the Lord. You must let your suffering in a way be known. Maybe not to the whole world, but someone must know your suffering. Someone must know. And this is what it means to be cold. When you sin, don't hide it. Don't do it in secret. Do it right out in the open. And when you sin or you make a mistake or you have woundedness or loneliness or brokenness, make sure there's someone that knows. I'm going to ask you a very simple question, a medical question. If you're wounded, say you're in a car accident, and the ambulance takes you to the hospital, would you rather the wound be on the inside of your body or the outside of the body? Sure, if the wound is on the inside of your body, and there may be nothing wrong on the outside, but on the inside you're bleeding. On the inside your ribs are broken, or you have a rupture, or something's going on in the inside. Even though on the outside you look fine, you are very certain close to death, because you have a wound that cannot be treated. But what about a wound that's on the outside? What if you have a terrible car accident and you have and your arm is broken and there's blood and bone and it causes people to look away in horror? Which would you rather have? And the answer is the latter, the opened wound on the outside. Why? Because that wound can be treated. That wound can be healed. It can be mended. It can have balm on it. It can be sewn. It can be cured. It can be healed. And we're like wounded people who choose this wound to be on the inside so that no one can treat it, so that no medicine can be in it, and hoping that people will see someone that's perfect. And there you are, dying. Dying spiritually. Dying. And you must, in a way, become cold. You must allow that wound to come out and offer it to the great doctor who says, my son, my daughter, let me heal your wounds. Let me acknowledge but forgive totally with love your mistakes. Let me invite you to my table so that we can eat together. Come to me because I love you. And in the end, that's the real message. How do we get lukewarm? I mean, when I talk about this, some of us are looking inward and you say, Robbie, I'm lukewarm, man. I'm lukewarm. That's me. When you say that, I feel that all of us have felt that way. All of us have been there in front of a computer at the office or doing something in our daily lives, and we look inward and we're like, yeah, I'm lukewarm. That's me. It's the same thing. It's every day. I get up, I get in the car, I do the same thing, the same jobs, the same thing every day, and it's lukewarm. I feel the... Can we say numb? How do we get to that place? It used to be that we had passion. It used to be we had fire. It used to be we woke up before our alarm clock went off because we were so excited to live the day. What happened? How do we get to this place where we're lukewarm? And I believe that the answer is safety. We gave up our freedom and our fire and our passion for this awful word that we call safety. Safety is a desire to get rid of all of our fear. It's like we desire that, yeah, I'm in a job I hate, or yeah, I'm doing things that I don't like, but I need to be safe. And so day after day, we do the same thing because it's easy, and it's safe, and I don't have to take any risk, and I don't have to set any goals. I can just do the same thing every day. And then we look, and we go, why am I lukewarm? You are lukewarm because of your fear. You're afraid, in a way, to live life. Because if you really want to live life, you really have to take risk. You really have to do something different. You really have to burn with passion. The rhythm of daily, monotonous, boring life is safe. But it's not safe. You see, that's just the thing. It's a trick. Jesus tells the story that there's a man who needs safety. So he fills up his silos with grain, and he says, I'll never go hungry again. And the next day, he dies. And that's what we think, okay, if I can just save up enough money or work this job and be safe, man, I will be safe, and then I can do anything. I'll have freedom. And yet this desire for freedom only enslaves us. And the stuff that we think we own, it really owns us. And I want to encourage you to break those chains. I want to encourage you to be the type of person that says, I won't live a trite and meaningless, monotonous, rhythmic life. But if that God is calling me to do something different, I will be that type of person. You know, and even in the rhythm of daily life, even in those normal things, maybe I can't escape. Maybe I have no choice that in those, even in the office, even in traffic, I will be a person who will burn with passion. And burn with passion for the Lord. Because that's the best thing and the only thing that's really worth burning for. Jesus says to the church, my sons and daughters, I want you hot. I want you on fire. I want you to burn with holy, sacred flame. I want those around you to come to you for light and warmth. In the shadow, I want your light to be so bright and so warm that all of those who are chilled to the soul come to you for warmth. And this is the kind of person God calls us to be. Someone who warms the soul. Someone who burns with passion for His goodness and His virtue. I believe that people with passion, whether they're good or evil, can do just about anything. We want to be a people who burn with passion and burn with it for the Lord. You know, there's something about fire. It's contagious. The hotter the fire is, the more it catches on. And fire is dangerous. When it's burning and it's hot, and the hotter it gets, it catches other people on fire. There's something amazing about someone who burns with passion, that one person who's aflame can light thousands on fire. And one person who burns red hot can light thousands of fires around the world. And that can be and should be you, believer in Jesus. That should be you, someone filled with fire, that just being near you, someone says, I remember what it was like to be warm. I remember what it was like to be hot, to burn with passion for life and for my God. I remember what it was like to be the type of person that was filled completely with the Spirit of God. And I want you to be, and God wants you to be, that type of a person. I want to say a word to young people. Young people who burn with passion, I want to say to you that passion is a good thing. But don't burn for the wrong thing. Burn for what's good. Burn for what's right. Burn for what's virtuous in this world. Seek with all your heart the kingdom. Seek the right thing. Burn with passion for a good and meaningful life that has no regret on your deathbed. A good life. Be that kind of a person. Don't be broken by double-mindedness and by all the things of this fallen world. But I also want to speak to the older people. I want to tell you something, those of you who are old and aging. Young people who are passionate are a dime a dozen. There's a million of us. They're all out there. And they're all burning for different things. And many of them are burning for the wrong things because of their double-mindedness. But it's a rare and special thing to find someone who is old and aging who burns with fire. This kind of person is rare and special. When you see a young person who burns with passion, you shrug your shoulders. When you see an old person who burns with passion, you say, I want to follow them and I want to listen to them. They have something to tell me. Because what the older people have that young people don't is wisdom and experience paired up with fire. And you can say to those who have not lived the life that you have lived, follow me, learn from me, grow from me. And too many of us who are old and aging are getting tired and we're done with the fire. Maybe we've been burned by it. As we age, the cup of our soul gets bigger. When we're young, you know, we have this little cup when we're kids. And we just need a little bit of God. And that's all we need. And we're so happy with it. Teenagers, it gets a little bigger. And as we age, this cup turns into a 5-gallon barrel. But the great thing is that as that thing grows, it does need more. It does need more filling. But it's also more full. There's more of it. And people can see it in you. Look at my grandfather. You know, he didn't change the world until he was well into his 60s. And he had the same passion when he was 65 that he did when he was 25. What was the difference? Wisdom, experience, and yes, gray hair. There was something about an old man who has said, I have lived a life and I know what is worth living for, I want to call you to be this kind of person. Amen. Would you pray with me? Lord, we come to you in the name of your Son, Jesus. And we say, Lord, we bring before you broken our lukewarmness. And we say to you, Lord, we don't want to be lukewarm. Some of us acknowledge that we have to be, in a way, cold before we can be hot. And that we have to bring to you our hurt and our suffering and our woundedness, our fears. We have to face our suffering and the shadow so that we can burn with fire for you, with real fire, authentically. And Lord, I pray that by the power of your Spirit, you would fill these people with sacred fire, that they would burn for the good and for the right. They would burn with passion for all that is meaningful in this world. And Lord, we're open. And Lord, we're broken. And Lord, we're listening to you. And it's in the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and give you peace. May the Lord turn his countenance upon you and bless you with sacred fire. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. In augustus hopen we de 700ste aflevering te mogen presenteren en produceren. En dat dankzij alle trouwe kijkers van Hour of Power. Even terugkomend op die preek van daarnet van de jonge Robbie Schule. Wat geweldig. En wat geeft hij ook een huiswerk mee voor de vroege zondagmorgen. Volgende week hopen we er weer te zijn. Een opmerkelijke gast dan hier bij Hour of Power Nederland. Abraham Spreeuw heeft zo ongeveer alles gedaan wat God verboden heeft. Werd de Amsterdamse Siske de Rat genoemd. Heeft een heel verhaal, bijna ongelooflijk. Maar ook weer met geloof te maken. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken.